Goedemorgen. Goedemorgen. Goed om jullie allemaal weer te zien. Op deze prachtige, beetje wat koude, maar prachtige bevrijdingsdag. En de titel van de preek van vanmorgen is Deel in mijn vreugde. Want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. En vandaag is bevrijdingsdag. We hebben het ook al een paar keer gehoord vanmorgen. En ik dacht, hoe mooi is het om het begrip vrijheid eens onder de loep te nemen. Want wij vieren samen als Nederland vandaag onze vrijheid. Maar het woord vrijheid heeft heel veel betekenissen. Heel veel invalshoeken. Vanuit de sociologische wetenschap kun je bijvoorbeeld vrij zijn van school. Je kan vrij zijn van je werk. We hebben onze vrijheid van meningsuiting. Je kan bevrijd zijn van oorlog en onderdrukking. Je kan vrijkomen uit de gevangenis als je straf erop zit. Dat is allemaal vrijheid. Dat is allemaal een invulling van het woord vrijheid. Maar vanuit de filosofie, de filosofische wetenschap, wordt het alweer een stukje interessanter. Want de heren filosofen van deze wereld, die zeggen van, ja, bestaat echte vrijheid wel? Of is vrijheid een product of een proces in ons brein? En er wordt kort door de bocht eigenlijk gesteld, als je iets doet wat je graag wilt, dan heb je het gevoel van vrijheid. En als je iets doet wat je niet graag wilt, dan heb je het gevoel van onvrijheid. Vrijheid is het gevoel dat je zelf beslissingen kan nemen. Ja, dat wordt ook wel eens gezegd. En zelf bepalen wat je kan en wilt doen. Het is de vrije wil om te kunnen kiezen. Wie heeft afgelopen week op Koningsdag het interview gezien met koning Willem-Alexander, Maxima en Amalia? Ik zie altijd die drie dochters, wie heet wie? Wie heeft het gezien? En een heel mooi interview. Eigenlijk een van de eerste interviews wat ik zo begreep, waarin Amalia ook even een stap vooruit deed en even aan het woord werd gelaten. En er werden een paar vragen aan haar gesteld. Maar wat me in het interview opviel, ik was het trouwens zelf niet hier op Koningsdag. Ik zat in het heerlijke Rome. Oh, wat erg. Nou, het was echt heel mooi weer. Maar hier iets minder begreep ik, toch? Dat is heel vervelend voor jullie. Hè? Ja. Nee, we hadden echt heerlijk 25 graden zon. We zaten lekker in het park, tijdschriftje. En heerlijk. Ja, maar goed. Koningsdag, even weer terug. Interview met Amalia. Wat me daarvan bijgebleven is, was niet eens zozeer wat Amalia zei, maar wat onze koning Willem-Alexander zei. En hij zei, totdat ze 18 is, is er eigenlijk geen publieke rol voor haar. Want, zei hij, ik vind het belangrijk dat zij eerst zichzelf leert kennen, voordat zij het publieke leven ingaat. Nou, dat is natuurlijk voor een prinses is dat heel lastig. Dus je moet daar al een soort van overheidsbeleid van maken om iemand uit het publieke leven te houden. En wat hij dus eigenlijk zegt, ik geef haar een soort beperking van haar vrijheid. Ik hou haar bewust uit het publieke leven. En dat doe ik omdat ik dan weet dat ze daar uiteindelijk beter, gezonder en effectiever van wordt. Want ze moet eerst ontdekken wie ze zelf is, voordat ze de publieke zaak kan dienen. Nou, dat bleef mij bij. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop God ook werkt. Want God zegt, als je voor mij kiest, dan leer ik je wie jij bent in mij. Dan leer ik je wie jij bent in mij. En van daaruit kun je wandelen in die overwinning waar Joel het vanmorgen ook over had. Van daaruit kun je gaan wandelen in de plannen en de bestemming die ik voor je heb. Maar hoe vaak draaien we dat niet om? Hoe vaak denken we niet van, oh wacht eens even, we gaan eerst allerlei dingen doen, allerlei vaardigheden aanleren. En dan pas gaan we na van, hé, maar ben ik dit wel? Is het wel waartoe ik geroepen ben? Als we God leren kennen, vraagt hij van ons om dicht bij hem te blijven. Zodat hij ons kan laten zien wie wij zijn. Maar de Bijbel leert ons ook dat God ons een vrije wil gegeven heeft. En dat we dus met die vrije wil vrijwillig voor hem kunnen kiezen. Maar we kunnen er ook voor kiezen om niet voor hem te kiezen. Dus we kunnen kiezen voor een leven met God en we kunnen kiezen voor een leven zonder God. Maar Jezus zegt in Johannes 8, vers 36, dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Betekent dat dan dat je nooit meer naar school hoeft? Betekent dat dan dat je altijd vrij bent van je werk? Of dat je altijd bevrijd bent van oorlog of gevangenschap? Nee. Nee. Het gaat hier over vrij zijn van de zonde. Want elk mens heeft ervaren en weet ten diepste dat het najagen van verkeerde begeerten en verlangens uiteindelijk leidt tot minder vrijheid. In de filosofie noemt men dat de mens raakt in zichzelf verdeeld als hij zijn vrije wil richt op het verkeerde. En theoloog en filosoof Augustinus, slimme man, die begreep dit toen hij schreef, dan moet ik even, want ik ben niet zo goed in Latijn, Deo servire libertas. Mijn uitspraak, vergeef me. Maar dat betekent, God dienen is vrijheid. Bevrijd worden van zonde is de vrijheid waar elk mens naar op zoek is. Een echte vrijheid is verbonden zijn met Jezus. En dat is wat Jezus het allerliefste doet. Mensen vrijmaken. We gaan lezen. Lucas 15, vers 1 tot en met 7. De zorg om wat verloren is. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en eet met hen. En Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan, tot hij het gevonden heeft. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Dit hoofdstuk begint met alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Dit zijn de mensen voor wie Jezus gekomen was. De zondaars. De mensen die, zoals ze dat in de filosofie noemen, hun vrije wil gericht hadden op het verkeerde. Maar als je het hoofdstuk verder leest, dan lezen we dat Lucas 15 bestaat uit 3 gelijkenissen. Van de schapen, of van het schaap wat verloren is. Van de drachme, een vrouw die de drachme kwijt is. En van de verloren zoon. En ik sprak vanochtend met Marco en hij zei, ja, maar eigenlijk zijn het verloren zoons. We hebben het vaak over de verloren zoon. Maar het is het verhaal van de verloren zoons. Want die tweede zoon, die altijd thuisgebleven is, die was de weg ook kwijt. En de bottom line is van die 3 gelijkenissen. Iemand raakt iets kwijt. De herder een schaap. De vrouw een drachme, een geldstuk. En de vader zijn zoon. Maar alle 3 zijn ze iets of iemand kwijt. En ze vinden het weer terug. En ze zijn intens blij als ze dat wat ze kwijt zijn weer terugvinden. En het feit dat Jezus hier 3 gelijkenissen aan wijdt, laat mij zien dat hij dit heel belangrijk vindt. Jezus wil mensen vrijmaken. Het was, ik denk, 7 jaar geleden. En we woonden nog in Winsum. En mijn zoon Jisse, die was 2 jaar oud. Misschien iets ouder, 2,5. En ik ging met Daan, mijn andere zoon, ging ik voetballen. En die was toen 1 jaar of 5 en we gingen naar het voetbalveldje in de buurt. En Jisse, die was toen 2 en die wilde heel graag mee, maar dat mocht niet. En we hadden nog een schutting en ik deed de schuttingdeur dicht. En hij kon daar nog net onderdoor kruipen. Ja. En wij waren inmiddels al lang naar het veldje, best wel een eind bij ons huis vandaan. En hij kroop onder de schutting door. Maar hij kon ons niet meer zien, hij kon ons niet meer vinden. En nou, wij waren druk aan het voetballen, Daan en ik. Toen Marion overstuur op de fiets eraan kwam. En zei, waar is Jisse? Is Jisse bij jullie? Nee, Jisse is weg. En Jisse was weg. En we hadden geen idee waar die kon zijn. En de paniek die sloeg toe. En binnen no time hadden we de hele buurt opgetrommeld. En iedereen was naar Jisse op zoek. En we woonden in een buurt met heel veel bruggetjes en slootjes. Dus er gaan allerlei scenario's door je hoofd. En ja, je roept echt uit. Heer, breng mijn lieve mannetje terug. En na een kwartier kwam de buurvrouw op de fiets eraan met Jisse achterop. En ze vonden hem 500 meter verder bij een school. En oh, wat waren wij blij. Wat waren wij blij. En tranen van verdriet, dat werden echt tranen van vreugde. En ik merk ook dat, zelfs als ik het nu weer vertel, dat het me gewoon raakt. Dat ik weer even terugga naar dat moment. Dat ik denk, oh, dat is verschrikkelijk. Maar je bent zo intens gelukkig als je hem weer veilig bij je hebt. Dat je hem weer vast kan houden. En dat je tegen hem kunt zeggen, oh, wat was je nou? Ik heb je zo gemist. Oh, zo. En weet je, ik geloof dat Jezus dat gevoel had bij die tollenaars en die zondaars. Hij zag geen zondaars, maar hij zag zijn kinderen. zijn kinderen die de weg kwijt zijn. Die erbij wilden horen. Die graag even mee wilden voetballen. Maar die hadden net een verkeerde afslag genomen. En Jezus vond ze terug. En hij was zo intens blij dat ze naar hem toe kwamen. En hij sloot ze in zijn armen en hij kuste ze en hij ging bij ze eten. Waar was je nou? Ik heb je zo gemist. Ik heb je overal gezocht. En nu heb ik je weer teruggevonden. Oh, wat ben ik blij. Je was dood, maar je bent weer levend. En hoe bijzonder is het om dan ook te lezen dat alle tollenaars en zondaars hem opkwamen zoeken om naar hem te luisteren. Dit typeert Jezus. Jezus is aantrekkelijk voor zondaars. Hij is niet aantrekkelijk voor de zonde, maar hij is wel aantrekkelijk voor de zondaar. De schriftgeleerden die waren boos. En die waren misschien ook wel echt van binnen verbolgen. Want Jezus gaat met zondaars om. Zondaars horen niet bij ons. Zondaars zijn slechte mensen die slechte dingen doen. Ze horen er niet bij. Maar ze begrepen niet hoe Jezus denkt. Hoe hij kijkt naar mensen. Weet je, en als ik naar de kerk van vandaag kijk. We zijn 2000 jaar verder. Dan vraag ik me soms af, snappen we dit inmiddels wel? Weten wij wat er wordt bedoeld met het zijn van een goede herder? Kunnen wij nog empathie voor de verloren schapen opbrengen? Of denken we misschien bij onszelf, ja, ze mogen alleen bij ons komen als ze het met ons eens zijn. Of als ze zich aan onze regels en voorwaarden houden. Nee, Jezus zegt iedereen. Iedereen moet erbij, alle tollenaars, alle zondaars. En zoals ik net al zei, afgelopen week was ik in Rome. Oh, wat was het daar mooi weer. Het was de stad van amore, van de liefde. En het was erg toeristisch. En ik denk dat het misschien extra druk was, omdat het misschien net Pasen was geweest. Weet niet, zou kunnen natuurlijk. En uiteraard brachten wij ook een bezoek aan alle hotspots van Rome. De Trevi-fontein, het Colosseum, Piazza Venezia en natuurlijk Vaticaanstad. Ja, heel goed. En wat misschien wel even leuk is om te laten zien, is, ik heb een leuke foto. Misschien kun je die laten zien, John. Ach, oh ja, hier zijn we. Oh, die zit tussendoor geglipt, denk ik. Maar hier zitten we heerlijk in een voetbalstadion. Het was heel erg mooi weer. En dat was heel erg leuk, gezellig, dat zien jullie wel in Rome. Het was ook heel mooi weer, had ik dat al gezegd trouwens? Nou, ik heb nog een foto, misschien kunnen jullie ook even laten zien. Ja, dit is het Colosseum. Daar zijn we niet in geweest. Nee, dit is, want de rij was echt twee uur of zo. Wij zeiden echt, daar gaan we echt niet in. Van buiten is hij ook mooi, kijk maar. En de volgende foto. Ja. Dat ben ik, dat ben niet ik die terug is van vakantie met mijn bruine. Nee, had gekund, maar helaas nee, ik ben het niet. Dit is Bernini. Nou, dan gaan wel mensen zeggen, oh ja, tuurlijk, ja. Bernini. Bernini is een architect. En die leefde in rond 1500-1600, ik pin me er niet op vast, maar in die periode. En hij is de architect van Vaticaanstad eigenlijk, van de Sint-Pieter en het plein. En Hij tekende de kerk en het plein. En dat tekende hij in de vorm van een kruis met twee bogen. Misschien kun je die foto laten zien. Kijk, daar zie je het. De twee bogen. Dit is het plein voor de Sint-Pieter. En je ziet daar een boog en daar een boog. En daar staan allemaal beelden op van heiligen. In het midden daar staat een obelisk. Daar hebben ze er ook een paar van in Rome. Loop je door en staat, oh, weer een obelisk. Ja, nou, weer een. Ja, die staat helemaal vol met obelisken. En die twee bogen, dat wou ik vertellen. Die twee bogen die staan symbool voor de open armen van God. En dat vond ik een heel mooi beeld. En zoals Benini het benoemde, waren het de open armen van God. En het doel erachter is dat de wereld zou weten dat iedereen altijd welkom is bij God. Mooi, hè? Ik vond het echt, nou, dat heeft wel even indruk op me gemaakt. En ik dacht bij mezelf van, die architect die had dat door. Die had die boodschap door van, God staat zo. Wij denken vaak dat God zo staat. Maar God staat zo. En toen dacht ik van, oké, maar op wat voor manier, als we nou dat als uitgangspunt nemen, hè? Als God zo staat. Op wat voor manier kunnen we dat nu als WLG praktisch maken? God staat zo. Moeten wij dan ook allemaal zo staan? De hele dag? Heel goed. En ik denk bij mezelf, oké, maar als we dat dan praktisch willen maken. En ik dacht van, nou, hoe kunnen we dat dan doen? Ik denk, laten we nou WLG een thuis maken voor iedereen. Voor iedereen. En ik weet het, dat, heel veel van ons weten dat misschien wel, van nou, iedereen is welkom in WLG. Maar het weten en het ook echt doen, dat zijn twee verschillende dingen, hè. En ik geloof dat als wij ervoor kiezen om echt relatie te gaan bouwen met alle tollenaars en zondaars, om ze zo maar te noemen. Want God ziet ze niet als zondaars, God ziet ze als zijn kinderen. Dan geloof ik dat er iets gaat veranderen. Dat er iets gaat veranderen in ons denken. Maar ik geloof dat er ook iets gaat veranderen in WLG. Dat we een andere mindset gaan krijgen. WLG, dat is nummer 2. WLG houdt van God en mensen. En dat weten we ook allemaal wel. Maar weten we het ook echt, dat we het echt weten? Zijn we ook echt aantrekkelijk? Waar Jezus kwam, daar volgden de tollenaars en de zondaars. Hoe is dat in ons leven? Hoe is dat in mijn leven? Hoe is dat in uw leven? Zijn we ook echt die aantrekkelijke gemeente? Voor iedereen. Weet je, en dat gaat verder dan een mooi gebouw. Of dat gaat verder dan een mooi muziekteam. Maar dat gaat om, hoe zit het hier binnen? Hoe kijken wij naar andere mensen? Hoe beoordelen wij anderen? WLG geeft om de mensen die de weg kwijt zijn. Mensen die de weg kwijt zijn. Dat geloof ik. En ik geloof dat er, als we dat echt pakken, als we echt gaan pakken dat er een groep mensen is, buiten, maar ook die binnen, laten we die ook niet vergeten, die echt de weg kwijt zijn, dan geloof ik dat we er voor die mensen mogen zijn. Dat we ze mogen wijzen op Jezus, maar dat we er ook dat we ook echt relatie met ze mogen bouwen. Want wij zijn een huis, en dat is nummer 5, wij zijn een huis van liefde en genade. Ik vond het ook heel mooi wat Joel zei over genade als zaadje. Maar we zijn een huis van liefde en genade. Een WLG'er, of iemand die naar de WLG gaat, die weet wat het is om gevonden te worden. Omdat ook wij schapen waren die de weg kwijt zijn geweest. Beseffen we ons dat nog wel eens? En dan bedoel ik niet in de, oh ja, wij zijn ook schapen geweest die de weg kwijt waren. Maar wij waren ook eens de weg kwijt. Maar we hebben de weg teruggevonden. Amen? En hoe graag gunnen wij het ander dat hij ook weer de weg terugvindt. En dan geloof ik dat we als WLG ook echt kunnen zeggen, ja, we kunnen toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood, maar hij is weer tot leven gekomen. En dat, lieve mensen, dat is waar het om draait. Dat is wat Jezus wil doen. Jezus wil mensen vrij maken. Misschien het muziekteam alvast naar voren kan komen. Zullen we samen bidden? Zullen we met elkaar gaan staan? Lieve Vader in de hemel, Koning Jezus, u bent de goede herder. En uw hart gaat uit naar de ene die de weg kwijt is. Heer, u kent ze. U weet wie het zijn. U weet wie het zijn. De buurman die verbitterd is en geen vrienden heeft. De collega die 2 jaar geleden gescheiden is en sindsdien elke dag al naar de kroeg gaat misschien. De man die zijn kinderen niet meer ziet omdat hij ruzie heeft met zijn ex. Of zijn ex die alleen maar denkt aan zichzelf en haar eigen pijn en wat haar allemaal is aangedaan. De zakenman die ogenschijnlijk succes heeft, maar zijn eigen kinderen niet kent. De jongen die geen nee durft te zeggen tegen zijn vrienden omdat hij bang is voor afwijzing. Of het meisje dat op WhatsApp belachelijk gemaakt wordt door de groepsapp van haar klas. Of de jongen die een ontmoeting met u gehad heeft, maar er thuis niet over kan praten. Omdat zijn ouders het gewoon niet begrijpen. Heer, we staan op dit moment om deze mensen heen. En we zien ze op dit moment door uw ogen. En we hebben ze lief met uw bovennatuurlijke liefde. En Heilige Geest, maak ons fijngevoelig voor wat u wilt doen. We hebben u nodig. En Heilige Geest, geef ons de bewogenheid en de betrokkenheid voor uw kinderen. Help ons om echte relaties te bouwen. En er echt voor mensen te zijn. Ook als ze niet zo denken of anders zijn dan wij. Heer, want wij waren ook eens verdwaald en de weg kwijt. Maar u hebt ons gevonden. Heer, ook wij waren eens dood. En zijn weer tot leven gekomen. En Heer, breng ze binnen uw schaapskooi allemaal. Alle mensen die u op het oog hebt. Alle mensen die u op het oog hebt. Heer, want u staat met open armen. U staat met open armen. Amen.